Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn ze nedergebogen. Ze zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoor naar mij, o huis van Jacob en het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Zie je wel, overblijfsel van het huis Israëls. Het ganse zaad van Israël uit 45 vers 25 is het overblijfsel van het huis Israëls in 46 vers 3. Hoor naar mij, o huis van Jacob en het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe. Grijsheid is hetzelfde als ouderdom. Ja. Tot de grijsheid toe zal ik jullie dragen. Ik heb het gedaan en ik zal je opnemen en ik zal dragen en redden. En dit gedeelte begint natuurlijk met het noemen van Bel en Nebo, waardoor er meteen boven staat, boven dit hoofdstuk, profetie van den ondergang der Babyloniërs en hun afgoden, wat toch wel een beetje een overstatement is. Er staat wel erg veel boven het hoofdstuk, want in het hoofdstuk zelf wordt eigenlijk nauwelijks meer over Babel gesproken. Dat komt pas weer in hoofdstuk 47 vers 1. En daar staat dan weer boven ondergang van Babel. Maar de gedachte van hoofdstuk 46 is nog steeds dat men uit de ballingschap zal terugkeren. Net als hoofdstuk 45. Want het kwade had de Heer gebracht, het goede dus ook. Maar uit 46 vers 1 blijkt dat het inderdaad is uit Babylonische ballingschap. En de verklaarders zeggen dan gewoonlijk van ja, dat is dus in het verleden gebeurd. Maar daar staat tegenover dat een terugkeer uit Babylonische ballingschap eigenlijk ook in de toekomst zal plaatsvinden. Nu noemt men de tegenwoordige ballingschap van het Jodendom, sinds het begin van onze jaartelling ongeveer, zou ik dat maar zeggen, sinds het jaar 70 of zo, noemt men officieel de Edomitische ballingschap. Maar naar Bijbelse begrippen is ook dit Babylonische ballingschap, omdat als Israël in de toekomst terugverzameld wordt naar Palestina, door de Heer in zijn wederkomst, dan wordt men verzameld uit een wereld die geregeerd wordt door Babel. Dus is het toch Babylonische ballingschap. Zodat de ballingschap van Israël begon bij Babel, van Nebukadnezar, en eindigt bij het Babel van het beest uit Openbaring 13 en 17. Het is dus toch Babel. En dat is het aardige van deze profetie. Het is dus eigenlijk zo dat je op grond van deze profetie al zou kunnen concluderen, wellicht, dat in de toekomst er weer een Babylonisch rijk zou zijn, in de betekenis van een rijk wat geregeerd wordt door Babel. En zo is het natuurlijk ook, maar daar hebben we andere argumenten voor. Sterkere ook. Het sterkste argument is natuurlijk het argument uit Openbaring 17. Want daar wordt gesproken over het rijk van het beest met de zeven koppen en de tien hoorns. Want het beest, een beeld van het laatste wereldrijk, wordt bereden door de vrouw die op haar voorhoofd heeft staan Babylon. Er staat nog wat op, dat is een groot voorhoofd, maar goed. Dat waren kleine lettertjes, dat was het. Het staat erbij, trouwens, staat verborgenheid, dus het zijn kleine lettertjes. In ieder geval heet ze Babylon. En dat Babel wordt verwoest. En dat staat niet met kleine letters, maar heel groot, want dat staat in hoofdstuk 17, 18 en 19. Drie hoofdstukken uit Openbaring. 2,5 dan, vooruit. Allemaal over Babel. Dat is het sterkste argument, omdat we allemaal weten dat het boek Openbaring toch zeker geschreven werd na de eerste komst van Christus. En het was in de dagen dat Babel al lang geen rol van betekenis meer speelde, al in geen honderden jaren. En als dan toch gesproken wordt over Babel en de ondergang van Babel, zou dat betekenen dat er zo'n Babels weer zou zijn in de toekomst. En als men dat niet geloven wil, dan vult men gewoon voor Babel wat anders in. En dat is in de loop der tijden ook gebeurd, tot vandaag de dag. En ook dat hoor ik van de week nog op de radio. Ik hoor wel eens wat, hè. Van, nee, dat was eigenlijk Rome. Maar er was predikant, die zei, nou, daar ben ik niet zo zeker van. Nou, dan denk ik, nou, dan gaan we toch vooruit. Dan zucht ik een keer diep, hè. En dan zet ik de radio af, want ik kan er niet zo goed tegen, eerlijk gezegd, hoor. Dan denk ik wel eens, mensen, als je nou je leven lang de schriften bestudeert en bovendien het resultaat hebt van honderden jaren schriftstudie bij, dan zou je toch langzamerhand toch wel beter moeten weten. Hè? Dan zou je langzamerhand toch gewoon moeten zeggen, nee, Babel zou herbouwd worden, Babel wordt de hoofdstad van het wereldrijk in de toekomst. Niks niet Romeinse rijk, het wordt een rijk van de staat uit het Midden-Oosten, geregeerd door Babel. En van daaruit wordt de hele wereld onderworpen. Dat is eigenlijk de gedachte. Dat is wat we in de Bijbel lezen. En als je echt de Bijbel bestudeert, dan als dat je doel is, als je daarop gericht bent, dan zou je toch in ieder geval tot die gedachte zo langzamerhand is gekomen moeten zijn. Maar wat ik zeg is dus dat dat eigenlijk veel te weinig gedaan wordt. Men bestudeert andere dingen dan de Bijbel, met alle vervelende consequenties van dien dan natuurlijk ook. Maar hoe dat ook zij, op grond van de schrift hadden wij moeten verwachten een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. Wel, een herstel van Babel is al realiteit geworden inmiddels, min of meer. Hoofdstad van de wereld is het nog niet, maar er zal niemand daar in Babel en wijde omgeving enig bezwaar tegen maken. Dat lijkt me wel duidelijk. En in Den Haag ook niet. Want u weet hoe het is als je Den Haag binnenrijdt, hè? Je ziet grote letters boven Den Haag, grote neonletters hier staan. Babylon. Hè? Nee, het is niet boven de ridderzaal, maar dat had ook gekund natuurlijk. Dat is de gedachte van de spraakverwarring die je daar hebt. Hè? Kunt u mij de weg naar Babylon vertellen, meneer? Ja. Nou goed, maar dat Babel, dat komt dus wel. En daarover wordt hier gesproken. De profetie over de val van Babel is allemaal profetie over de toekomst. Dat kan niet anders, omdat, dat heb ik al vaak genoeg gezegd, omdat Babel nooit verwoest is. Het is nooit werkelijk gebeurd. En ook wat hier beschreven staat, hier in Jesaja 46, is in het verleden ook nooit gebeurd. Je kunt wel doen alsof, maar dat helpt je niet. Bel, een van de goden van Babel, Bab-El, want er zit Bel ook al in, als je dat wilt lezen, zo tenminste. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Leuk is dat de naam Nebo en Bel zijn beide namen van Babylonische goden. En de naam van de eerste belangrijke koning van het Babylonische Rijk was Nebo. Nebukadnezar. Dat is die god, Nebukadnezar, dat is hem, Nebo. En de naam van de laatste koning van het Babylonische Rijk, althans in de Bijbelse reeks, is die van Belsazar. En die naam begint dus met Bel. Daar hebben ze allebei, Bel en Nebo. Begon met Nebo en het eindigt met Bel. En het eindigt met in diezelfde nacht werd Belsazar gedood. Want in diezelfde nacht kwam Darius de Meed de stad binnen in 538... voor onze jaartelling. Nou, Bel is gekromd, dat wil zeggen zijn kracht verloren. Hij is gekromd, hij is niet meer recht, staat niet meer recht over hem. Hij is in elkaar gezakt, even te zwaar, hij kan het niet meer dragen. Hij redt het niet meer, staat er. Heel leuk, een mooie uitdrukking. Hij redt het niet meer. Hoe stond het er? Ik heb het net gelezen. Vers 2. Ze hebben de last niet kunnen redden. Hij redt het niet. Net als, gewoon, zoals wij het nog in de omgangstaal zeggen. Ik kan hem niet houden, ik kan hem niet dragen. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen van beide. Dat is natuurlijk twee keer hetzelfde. Hè? Betekent dat de god van Babel, de god die door Babel gemaakt is, niet de god die Babel gemaakt heeft, maar de god die door Babel gemaakt is, of de goden die door Babel gemaakt zijn, Bel zowel als Nebo, ze worden nedergebogen en ze zijn geworden voor de dieren en voor de beesten, in plaats van voor de mensen. De goden, staat hier, zijn niet meer voor de mensen, maar voor de beesten. Mensen kunnen dat sowieso ook niet meer dragen. En uw opgeladen pakken, uw lasten, hè, zijn last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd. Zij hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. En wat hier toegeschreven wordt aan de goden van Babel, wordt daarmee toegeschreven aan Babel zelf en het volk. Dat wil zeggen, de last die ze droegen konden zij niet dragen. En de last die Israël droeg, kan het wel uiteindelijk wel dragen. Omdat inderdaad daar wel redding is, maar dat is door de Heer. Die de lasten afneemt en bevrijdt uit slavernij en dat soort dingen meer. Hè? En dan staat er dus ook, zij zelf zijn in ballingschap gegaan. Dat is natuurlijk nog niet gebeurd. Maar het zal in de toekomst gebeuren. Het is gewoon ballingschap. Dat doderij speelt daar een rol in. Maar het is gewoon zo, als Israël in ballingschap geweest is in het verleden, zal Babel in ballingschap gaan in de toekomst. En wel onder Israël uiteraard. Zoals Israël in Babylonische ballingschap was in het verleden, zo zal Babel in Israëlitische ballingschap zijn in de toekomst. Namelijk door Israël worden overheerst. En dan worden de rollen omgedraaid. En dat het inderdaad, dat het de gevangenis is die beheerst wordt, of beheerd wordt, wat hetzelfde is, door Israël, blijkt uit de volgende verse. Hoor naar mij, want het gaat alleen om een horend volk. Hoor naar mij, o huis van Jacob. Hetzelfde als geloof in mij. Hoor naar mij, o huis van Jacob. En het huis van Jacob wordt vervolgens genoemd, namelijk het ganse, het overblijfsel van het huis Israëls. Let op het ganse overblijfsel, het is al het overblijfsel, allen die geloven, maar uit Israël hier. Hoor naar mij, het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Dat wil zeggen dat de Heer voor Israël gezorgd heeft vanaf dat het volk maar bestond. En eigenlijk vanaf het verwekt werd, van de baarmoeder af. Dan ben je iets verder terug, want het werd geboren officieel bij de uitocht uit Egypte. En als het dan nog verder terug moet, dan heb je dus het verhaal vanaf de roeping van Abraham. En vanaf die tijd heeft de Heer zich over Israël, nou ontfermd wou ik zeggen, dat mag ik niet zeggen, want dat staat in de Bijbel anders. Maar ik moet zeggen, vanaf die tijd heeft de Heer Israël gedragen en wel geleid naar dit doel. Namelijk dat via Israël de Heer koning zou zijn over de ganse aarde, over de heerscharen. En van het begin van de roeping van Israël is dat het geval. En vers 4. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik jullie dragen. Dat is dus altijd zo geweest. Het zal ook altijd zo blijven. De Heer is de God die voor Israël zorgt. En zorgen kan. Terwijl Bel en Nebo niet in staat waren om voor Babel te zorgen. Maar de Heer zegt in vers 4. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. De Heer redt het dus wel. Zal wel Israël dragen. En dan staat er. Wien zult gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden. Dat wil zeggen dat er een verschil is inderdaad tussen... Tussen de Babyloniërs en Israël, of tussen de goden van Babel en de God van Israël. De goden van Israël zijn maar door een goudsmid gemaakt, dat staat in vers 6 bijvoorbeeld. En gemaakt uit zilver, zijn dus beelden inderdaad, maar God zelf is niet een beeld, is niet een uitbeelding van iets. God is inderdaad de ware God, de schepper van hemel en aarde. Waarna de spot wordt gedreven, uiteraard op de bekende wijze in Jesaja, met deze afgoden die door mensenhanden gemaakt zijn. Namelijk, zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid, leuk hè, Zo zouden wij het ook zeggen. Zo zou ik het gezegd kunnen hebben. Ze huren een goudsmid. Hè? Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een gat. Dat wil zeggen, de man wordt ervoor betaald en dan maakt iedereen. Gewoon voor geld. Heeft niks met godsdienst te maken, maar met commercie. Die maakt het tot God en zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Eerst moeten ze ervoor betalen om er een te krijgen. En als ze er een hebben, dan moeten ze ervoor buigen. Dat is een dwaasheid hoor. Je zou er bijna om lachen, hè. En dan, zij nemen hem op de schouder, ze nemen hun God op de schouder. Vers 7. Het zou andersom moeten, hè. God zou hen moeten dragen. En zo is het met de Heer, die neemt zijn volk op de schouder. Maar in Babel is het andersom. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. En als hij er staat, hij wijkt van zijn steden niet. Dat kan hij ook niet trouwens. Want daar staat hij dan op de schoorsteenmantel. En daarna kan hij ook geen stap doen als hij niet door mensen ergens gebracht wordt. Hè? Hij valt bij gelegenheid ook een keer om. Dat is ook leuk. Je moet de ark ernaast zetten. Weet je wel, leuk is dat, hè? Heel vermakelijk. Ja, met zijn handjes op de drempel, weet u nog? Ja. Hij wijkt van zijn steden niet, hij kan geen stap verzetten. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Vandaar dat afgoden in de Bijbel heten stomme afgoden. Ze zeggen toch niks terug. Ik kan beter een hond nemen. Gisteren bij de kapper. Die kan hard blaffen. Ik was gisteren bij de kapper. Die heeft een BO. Heb je dat wel eens gezien? Dat is in Zwolle bij de stationskapper. Ja, goed, nou, niks over die kapper. Maar dan heb je de vogel. Die zegt tenminste af en toe wat. Hè? Of hij hoest of zo. Doet alle geluiden na. En bij gelegenheid doet hij dus ook het geluid na van de tondeuze. Dat kan een beest uiteraard ook. Schitterend. Nou goed, maar die zegt nog wat terug. Maar dat is geen god uiteraard, dat is maar een stomme vogel. Maar een afgod, die kan helemaal niets tussen. Een stomme afgod, die hoort bovendien ook niet. Roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Denk je maar aan Baal. Weet u niet, met honderden moesten ze daar uitgebreide bidstonden voor houden. Regelmatig. Die god die hoorde niet. En zo is het met de goden van Babel. Zo roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenk hieraan en houdt u kloekelijk. Breng het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik. En dat is uiteraard de verwijzing naar de oorspronkelijke geschiedenis van Israël, dat in de tijd door de Heer verlost werd uit Egypte en uit de benauwdheid, uit de slavernij van het diensthuis, of hoe dat allemaal maar heten mag. De God die hen geleid heeft door de woestijn en hen gebracht heeft in Kanaan. En die dingen zou men moeten gedenken, en men zou tegelijkertijd moeten gedenken, dat die God die dat deed de enige God is, die zich weliswaar een tijd lang verborgen houdt voor Israël en de volkeren, maar die nog steeds de enige God is. En van de beginnen aan is hij die God die het einde verkondigt, dat is vers 10, die van beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. En daar gaat het om, God overziet die hele tijd. En wat hij zo lang in het verleden gedaan heeft, kan hij ook ver in de toekomst doen. En zal hij ook doen, we weten trouwens uit andere schriftplaatsen dat de Heer een afgesneden zaak zal doen op aarde. Oh ja, waar weten we dat ook alweer uit? Juist, Romeinen 9 weer. Ook aangehaald ergens anders vandaan, maar het was weer Romeinen 9. En hij is dus die God die zegt, mijn raad zal bestaan, oftewel ik zal al mijn welbehagen doen. De Heer zegt hier dus gewoon, ik zal doen wat ik wil. Ik zal al niet uw welbehagen doen, maar al mijn welbehagen doen. Al mijn welbehagen wil zeggen alles waar ik zin in heb. En mijn raad wil zeggen alles wat ik me voorgenomen heb. En dat is in de praktijk uiteraard hetzelfde. De raad is, Gods raad is naar zijn welbehagen. En God doet wat hij wil dat hij doet. En de mens heeft geen keus, geen inspraak. Een mens kan alleen zich onderwerpen aan de raad Gods. Lucas 7 is dat. Een mens kan zich alleen onderwerpen aan de raad Gods. En dan krijgt hij deel aan de zegeningen die God tot stand brengt. En als hij zich daar niet aan onderwerpt, dan zal hij beschaamd worden en dus uitgeroeid worden. Dat is de gedachte. Het is glashard, maar zo is het. En ik zeg het natuurlijk nogal met kracht vandaag, maar ik denk dat het nodig is, want er zijn mensen, er veel te veel mensen die menen dat zij God kunnen manipuleren. Die denken dat een God een afgod is die hoort. En dat als ze dan maar voldoende druk op die God uitoefenen, dan zal die God zich wel laten vermurwen. En niet doen naar zijn welbehagen, maar doen naar ons welbehagen. En dat is precies hetzelfde als dat men zou proberen zich boven God te stellen en God aan zich te onderwerpen. En daar waarschuw ik dus voor, dat moet je niet doen. Dat is namelijk een volstrekt onbijbelse zaak. Wat van ons verwacht wordt, is dat we ons onderwerpen aan de Heer en daarmee uit. Punt uit. Er komt verder niks aan te pas. En wanneer wij dat doen, is het inderdaad die Heer die zich over ons ontfermt, die ons uitleidt uit de benauwdheid en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is de enige voorwaarde. Kijk, Men krijgt deel aan de verkiezing van Gods genade wanneer men zich uiteraard onderwerpt aan die God. Dat is de enige voorwaarde. Je kunt instappen in Gods plan, in Gods raad en er daardoor deel aan krijgen. Of je kunt er buiten blijven, dat is eigenlijk de gedachte. Maar je moet niet zeggen, oh gaat u die kant op, nou ik had iets meer naar rechts. Dat kunnen we ook misschien, als ik nou goed mijn best doe en toch aardig voor u ben, kunnen we dan niet misschien een beetje meer een andere kant op, of kunt u me niet ergens halverwege afzetten of zo? Dat gaat zo niet. Je kunt mee of niet. Er is maar één keus waarbij de Heer zegt, je bent voor of je bent tegen, één van beiden. Dus de Heer zegt, mijn raad zal bestaan, oftewel ik zal al mijn welbehagen doen. En daar laten we het voorlopig bij, want het is weer de hoogste tijd, zoals bekend, hè? Zullen we danken? Trouwe Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u voor uw raad en voor uw welbehagen. En we danken u dat we mogen weten dat u degene bent die van oudsher deze wonderen tot stand gebracht hebt van verlossing. En dat u ook in het heden, maar ook in de toekomst, dezezelfde wonderen van verlossing zult doen en dan inderdaad een nieuwe schepping tot stand zult brengen. Wij danken u, Vader, dat we daar eens nu deel aan mogen hebben en dat we leven in deze bedeling der genade, deze bedeling der verborgenheid, waarin u weliswaar uw aangezicht verbergt voor de wereld, maar waarin wij getrokken mogen worden uit de wereld en geplaatst worden door u in het licht en in uw koninkrijk. Wij danken u daarom, Vader, dat wij die genade mogen leven en op grond daarvan mogen uitzien naar de toekomstige verheerlijking van onze heiland en onze toekomstige verheerlijking ook zelf. Maar we danken u ook, Vader, dat we deze morgen bij elkaar mochten komen en uw woord mochten openen. We mochten lezen over uw rijkdom en over uw beloften die u aan Israël, maar daarmee ook aan ons gedaan hebt. We danken u dat we u mogen leren kennen uit het woord als die God die niet alleen spreekt, maar ook hoort en die bij machten bent om te doen. Veel meer dan wij bidden of denken, veel meer dan ook in ons hart is opgeklommen. Aan uw genade en uw raad willen wij ons dan ook overgeven, Vader, opdat ons leven inderdaad in uw hand zou zijn en geleid zou worden door u naar de bestemming die u voor ons hebt weggelegd, opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Wij danken u dat u ons daartoe de gelegenheid en de mogelijkheid hebt gegeven, ons bekwaam gemaakt hebt om te zijn dienaren van dat nieuwe verbond en zodoende dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw heerlijkheid te geven in ons leven nu, maar ook straks in eeuwigheid bij u en met u in de hemel. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we zo aan uw hand mogen leven en brengen onszelf ook bij u. En ook onze broeders en zusters die hier vanmorgen misschien niet konden zijn, wilt u ons allen bewaren in uw gemeenschap en ons oog richten op een verheerlijkte Christus, op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan uw rechterhand. Amen. Jesaja 46 is het hoofdstuk waarin we terechtgekomen waren, dacht ik. Hoe ver we daarin zijn, weet ik niet meer, maar in ieder geval gaat het in hoofdstuk 46 en 47 over de ondergang van Babel. Welk vers, zuster? Wel, nee, als ik maar een vers maar één woord genoemd heb, denkt hij dat ik het gehad heb, maar dat geeft niet. Ja. Bel en Nebo worden nedergebogen door de twee goden, twee van de belangrijkste goden van de Chaldeeën worden genoemd. Makkelijk onthouden, Bel kennen we, kennen we in de naam Belsazar en Nebo kennen we in de naam Nebukadnezar, respectievelijk de laatste en eerste koning, volgens de Bijbelse wijze van tellen overigens, van het Babylonische Rijk. Daar herken je dat dus meteen aan, maar er staat van hen, zij zijn nedergebogen, of zij worden nedergebogen, dat kan natuurlijk ook. En zo zal het ook zijn, omdat hier gesproken wordt over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in deze versen. Vandaar dat meteen in vers 3 staat, hoor naar mij, o huis van Jacob en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Want de gedachte is dan dat de Heer zorgt voor Israël vanaf het allereerste begin, vanaf dat er maar een volk bestond, vroeger kan niet. Maar ook zelfs daarvoor zorgde de Heer voor Abraham, Isaac en Jacob en de zijnen. En zo zorgde de Heer voor de uittocht uit Egypte en hij heeft het volk de jaren door begeleid, zelfs tot in de ballingschap aan toe. Maar ook uit de ballingschap zal hij Israël weer terugverzamelen. En dat is het onderwerp hier. En dan gebeurt dat op de bekende wijze, namelijk er wordt in deze hoofdstukken gesproken over de komst ooit van Kores de Pers, degene die 70 jaar na de aanvankelijke verovering van Jeruzalem de Joden toestemming zal geven om uit de ballingschap terug te keren en om in ieder geval de tempel te bouwen van Jeruzalem. En dat is al hoofdstukken lang zo en daarbij dient u steeds te blijven bedenken dat al deze dingen gezegd worden zelfs voordat er maar een ballingschap was. Toch wordt bij name al genoemd degene die hen uit de ballingschap terug zou verzamelen. Dat is een belangrijke waarheid dus. Maar dat is weer zo, omdat degene die hen zou terugbrengen uit de ballingschap, zelf Kores dus, of Cyrus, een type is van de uiteindelijke verlosser van Israël. Dat is het woord dat ook gebruikt wordt, de verlosser. Hij die hen zal vrijkopen. Hij is namelijk een type van de Heer Jezus Christus. En de Heer spreekt hier dan en zegt dat Babel of Bel of Nebo nedergebogen zal worden, maar dat het huis van Jacob door de Heer verlost zal worden. Dat staat ook in vers 4. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik jullie dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ofwel, ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Dat wil zeggen dat inderdaad de Heer Israël zou verlossen in de toekomst en inderdaad een definitieve verlossing tot stand zou brengen. Want zoals hij hen van ouds afgeleid heeft, zo zal hij hen ook naar de toekomst brengen. En let er dan op dat verleden en toekomst aan elkaar verbonden worden. En dat gebeurt steeds in Jesaja. Dat wat van ouds geweest is, zal ik in de toekomst zijn verdere uitwerking hebben. Dat wat van ouds gesproken is, zal in de toekomst vervuld worden. Maar wat God in het verleden gedaan heeft, zal hij ook in de toekomst doen. Hetzelfde verhaal is dat. Hè? Vandaar dat gesproken wordt over dingen die geweest zijn. En er werd gesproken over de toekomende dingen. Die immers verkondigd zouden worden. En dat zijn de woorden die we nu al zoveel malen in deze hoofdstukken gelezen hebben. Dan gaat het hier dus ook om. De Heer zal hen, zal hen alsnog dragen en redden. En dan, vanaf vers 5 staat dan, wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Waarbij de bekende vraag weer is, welke goden of welke god gelijk is aan Jehovah, de God van Israël. Want de gedachte is natuurlijk dat goden gemaakt worden, met de hand, inderdaad. Maar de Heer vraagt, de God des hemels, de Heer, de God van Israël vraagt, waar is die God dan die jullie gemaakt hebben, die met mij overeenkomt, die mij gelijk is? En ook dat zijn de bekende vragen. En op dezelfde bekende wijze wordt er weer de spot meegedreven met de goden die door mensen zelf gemaakt werden, inclusief de goden zoals die min of meer door Israël gemaakt werden. Want Israël zelf ging immers in de ballingschap omdat het andere goden diende, namelijk zelfgemaakte goden. Hoewel ze dan misschien zelf gemaakt waren door andere volkeren, de Filistijnen, de Babyloniërs of hoe ze dan maar heten mogen. Maar dat, die vraag, met wie zoudt gij mij vergelijken, of wie, welke God is er aan mij gelijk, want dat is de vraag van vers 5. Die vraag wordt verder ontwikkeld in vers 6 en 7. Waarin je zegt, zij verkwisten het goud uit de beurs. En goud en geld, dat weet u waarschijnlijk, is eigenlijk hetzelfde woord, ook in het Nederlands. Trouwens, goud wordt dikwijls als gold uitgesproken, ook zelfs in het Nederlands. Maar het is geld. En hetzelfde geldt voor zilver. Zilver is eigenlijk ook geld. Kostbaarheid in het algemeen. In Nederland, het is niet hetzelfde woord, althans niet in het Nederlands, in het Frans u wel. Argent. Argent. Ja, die jongens praten zo raar, dat kan ik niet nadenken. Maar het gaat om het geld, vermogen wat zij besteden. Het zal ook letterlijk goud en zilver geweest zijn natuurlijk. Maar het gaat om de prijs die ze moeten betalen om aan zo'n God te komen. En dat in tegenstelling tot de God van Israël die zelf de prijs betaalt om aan zo'n volk te komen. Dat is de tegenstelling. En daaruit herkent men de ware God. Maar er staat, zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag, want muntstukken, dat was niet gebruikelijk. Gebruikelijk was gewoon kostbare metalen en werd per gewicht verhandeld. Hè? Dus het wordt gewogen. Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid. Leuk bedacht, zij huren een goudsmid. Ik vind het pracht van uitdrukkingen. Die wordt ingehuurd, zo gezegd. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot God. Goud en het zilver wordt tot God gemaakt door een goudsmid. Die maakt het tot God en zij knielen neder, ook buigen zich, zij zich daarvoor. Dat is natuurlijk hetzelfde. Zij knielen en zij buigen voor iets wat ze zelf hebben gemaakt of zelf hebben laten maken. En waarvoor ze nog moesten betalen ook, want zij huren een goudsmid, wil zeggen dat de man het niet voor niks doet. Hè? Dus eerst moeten ze goud en zilver ophoesten in wat te plat uitgevallen Nederlands. En daarna moeten ze natuurlijk ook die man nog betalen. En daarna knielen ze ervoor. Voor hun eigen bezitting en voor dat wat ze zelf hebben uitgedacht en zelf hebben bekostigd. Ja, en denk nou niet, zo dom waren die mensen vroeger. Want zo dom zijn de mensen nu nog. Ik dacht altijd, dat waren ze vroeger. Was heel langzaam drong tot me door dat mensen nog zo zijn. Ja. Nou ja, zij nemen hem op de schouder, dat hadden we ook al eens gelezen, iets dergelijks. Hoezo nemen zij hem op de schouder? Nou, het gaat erom dat het eigenlijk andersom zou moeten zijn. En daar komt dus de uitdrukking vandaan. Die God zou hen op de schouder moeten nemen, hen moeten dragen en ondersteunen. Maar er gebeurt het tegenovergestelde, die mensen die hun eigen God gemaakt en betaald hebben, moeten zelf die eigen God dragen in plaats van dat die God hun draagt. Dus zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. In tegenstelling tot de God van Israël, die zijn volk op zijn plaats zet. Immers, hij had een land gereserveerd voor Israël en hij verloste Israël uit Egypte en bracht het in het land wat hij hun vader beloofd had. Kortom, God, de Heere, Jehovah, zette Israël op zijn plaats. Hetzelfde doet hij uiteraard ook met de gemeente.
Hetzelfde doet hij ook vervolgens met de overige volkeren, in de toekomst uiteraard. Maar de situatie van de afgoden is precies andersom. Die hebben een plaats ontvangen van hun volk. Dus zij zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Ik vind het heel komisch geschilderd. Daar staat hij dan. Staat hij zo goed? Ik zou hem nog een tikje naar links zetten. Hè? Dan staat hij te dicht bij de geraniums. Nou ja. Dus daar staat hij. Hij wijkt van zijn plek niet. Hij wijkt van zijn steden niet. Als je er een keer neergezet is, blijft hij er gewoon staan. Behalve dan als je de Ark des Verbonds een beetje te dicht in de buurt zet. Want dan valt hij op zijn... Waar viel hij ook weer op? Nou ja, daar valt hij om in elk geval. Hè? Dus hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. De normale situatie zou weer andersom zijn. Dat God namelijk zijn volk roept. Dat antwoordt soms ook niet. Maar ja, dan wordt het volk inderdaad in de ballingschap en dus aan de Chaldeeën, de Babyloniërs dus, overgegeven. Maar in de toekomst zou het anders zijn, dan zou God zijn volk roepen en het zou dan verzameld worden uit de heidenen en ook uit de Babylonische ballingschap. En dat is de achtergrond van dit verhaal natuurlijk, omdat het erom gaat dat er ooit iemand zou verschijnen. Kores namelijk, die zou roepen en dat volk inderdaad de ballingschap terug zou brengen naar Jeruzalem, hetgeen weer voorafschaduwing is. De goede herder, namelijk Christus. En dan zegt de Heer ook, ik ben de goede herder en mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij, enzovoort. Maar hier is het andersom, hier wordt geroepen tot de goden, tot de afgoden. De bedoeling is nou dat de afgod de stem van het volk volgt. Zodat u maar weer ziet, en ik zeg het zo vaak, dat het niet de bedoeling is dat wij leiding geven aan Gods werk. Het is niet zo dat wij zeggen dat wij vooruit gaan en die God roepen in de hoop dat hij meekomt. Het is andersom, God roept ons. De bedoeling is dat wij met hem meekomen. Dus dan staat er, ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Want als iemand in zijn benauwdheid roept tot zijn eigen gemaakte God, verlost die eigen gemaakte God niet uit benauwdheid. Hè? Maar andersom wel, als het door God gemaakte volk, het omgekeerde dus, roept tot zijn God, dan zal die God het volk ook verlossen uit de benauwdheid. Want dat moet je achter dit vers lezen natuurlijk, hè? Staat hem het opzet helemaal andersom. Zo God uit vers 7 en vers 6 lijkt dus helemaal niet op de God van vers 5, namelijk op Jehovah. Waarna die Heer, die wel hoort, zegt in vers 8, gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer. Er is niet gelijk ik. En dus wijst de Heer op het verleden van Israël. En de bedoeling is dat ze een voorbeeld nemen aan hun eigen verleden, waarbij zij de Heer in de tijd nawandelden in de woestijn, zo heet het ergens anders. Waarbij ze de stem des Heeren gehoorzaam waren, inderdaad Egypte verlieten en verlost werden. En als er dan ook staat, brengt het weder in het hart, dan betekent dat, kom weer tot geloof. Want met het hart gelooft men. Dat is Deuteronomium 30 en Romeinen 10. En in Deuteronomium 30 staat ook, dan zult gij het weder ter harte nemen onder de heidenen waarheen u de Heer uw God verdreven heeft. En dat is dus precies dezelfde situatie als deze. Alleen hier in Jesaja 46 wijst het eerst op de nog toekomstige dagen van Kores en via de dagen van Kores op de komst van Christus. Maar in Deuteronomium 30 wijst het rechtstreeks op de komst van Christus. Daar heeft Kores en het Babylonische ballingschap ook helemaal niks mee te maken. Dit zijn de bekende versen. Ik lees ze heel dikwijls. Wanneer Al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Daar staat de uitdrukking dus, dat is vers 1 van Deuteronomium 30. Dat betekent dus, dan zult gij weer geloven. Want in ditzelfde hoofdstuk gaat het erom dat men met het hart zich zal onderwerpen aan het woord Gods. En Romeinen 10 zegt erover, dat betekent dat je gelooft of met het hart gelooft men. En ongeloof wordt daar ook besproken, dat is vers 17 van Deuteronomium 30. Als er staat, maar indien uw hart zich zal afwenden. En dan staat erachter, en gij niet horen zult en dus niet geloven zult. Zodat je maar weer ziet dat ter harte nemen wil zeggen, geloven. En dan staat er in Deuteronomium 30 ook verder, dat men zich zal bekeren tot de Heere, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, en hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vader. Dan vers 8. Gij dan zult u bekeren en der stemmen des Heren gehoorzaam zijn. Niet de Heer zal uw stem gehoorzaam zijn, maar gij zult de stem des Heren gehoorzaam zijn en dus geloven. En gij zult doen al zijn geboden die u heden gebieden, namelijk met de mond en met het hart. Zal men dat doen? En dat staat in de rest van dit hoofdstuk. Nou, terug naar Jesaja 46, vers 8. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Want de gedachte is dat inderdaad gelovigen slechts terugkeren uit ballingschap. Zo is het ook gebeurd trouwens. Want toen Kores toestemming gaf om terug te keren, toen bleek dat maar een gedeelte van het volk werkelijk terugkeerde. Zij konden allemaal, ze hadden allemaal toestemming, maar ze deden het niet allemaal. En degenen die terugkeerden werden geteld. En u vindt het ook terug in het boek Ezra. Er worden de families genoemd zelfs allemaal. Er wordt een telling gepleegd van hen die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. En dat komt omdat degenen die toen terugkeerden in ieder geval een type zijn van het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. Het is een beeld van degenen die tot geloof komen, van die minderheid uit Israël, die inderdaad de stem des Heren gehoorzaam is, want de meerderheid is dat niet. Is ook nooit zo geweest, hè? De meerderheid is altijd ongelovig geweest. En vandaar dat ook in de dagen van Ezra en dus in de dagen van Kores slechts een minderheid terugkeerde naar Jeruzalem. Waarmee ik niet wil zeggen dat de rest ongelovig was, want dat voert me een beetje te ver. Maar het is dan toch maar zo dat slechts een gedeelte terugkeerde en dat de meerderheid van het volk gewoon in de ballingschap gebleven is. Vandaar dat er zoveel verstrooide Joden waren, ook in de dagen van de Heer Jezus. Griekse Joden, uitlandse Joden, of hoe het allemaal maar genoemd wordt. Ze waren nooit uit de ballingschap teruggekeerd. Velen daarvan waren natuurlijk wel uit Babel vertrokken, maar hadden zich niet teruggevestigd in Kanaan. En daarom woonden er ook al toen Joden over de hele wereld. En daarna, toen die andere Kores kwam, en ik bedoel dus nu de Heer Jezus Christus, toen gebeurde hetzelfde, er was slechts een minderheid die tot geloof in hem kwam. En die zich bekeerde tot de Heere en zijn stem gehoorzaam was. En daaruit is de gemeente ontstaan, vanzelfsprekend. En ook in de toekomst zal dat zo zijn, dat slechts een minderheid tot geloof komt. Het overblijfsel van Israël is dat. En van het overblijfsel staat dan dat heel Israël is, omdat dat het enige is wat echt overblijft, omdat dan de ongelovigen van Israël worden weggenomen. Maar dat is in de dagen van de grote verdrukking. Er staat dan in vers 8. Gedenk hieraan en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Want dat waren ze geweest. En de bedoeling is dat ze nou niet meer overtreders, maar gelovigen zouden zijn. En daarom staat er, gedenk der vorige dingen van oude tijden af. Het aardige is als de Heer zelf deze vorige dingen gedenkt, dan betekent het dat hij inderdaad verlossing zal brengen en hen zal terugverzamelen en voor altijd zal zetten in het land. En dan wordt de naam Zacharias gebruikt, hè? Jehovah gedenkt. Jehovah zal gedenken of zoiets. En hier zegt dezezelfde Jehovah tot zijn volk, gedenk der vorige dingen van oude tijden af. Dan ziet u maar, dat is een uitspraak als vergeten, hetgeen achter is, ook niet maar willekeurig kunt gebruiken. Want hier staat, gedenk wel. Maar er staat alleen bij wat je moet gedenken. Als Paulus zegt, vergeten hetgeen achter is, dan heeft hij het over de dingen die beter helemaal niet genoemd kunnen worden. En als de Heer zegt tot Jesaja, of via Jesaja tot Israël, gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dan heeft hij het uiteraard niet over de zonde van het volk, maar dan heeft hij het over de verlossing zoals de Heer die in het verleden tot stand gebracht had. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer. Er is er maar één. Er zijn er niet meer. Ook niet twee of drie. Er is er maar één. En er is niet gelijk ik. Gelijk ik ben, betekent het eigenlijk. Dat is namelijk die God die in vers 10 beschreven wordt. En zoals we het in vorige hoofdstukken gezien hebben. Het is namelijk die God die van de beginnen aan verkondigt het einde. Als je nou helemaal even stopt bij zo'n tekst, dan denk je aan het lam dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Dingen die van tevoren al vasten. Hoewel zijn werken van de beginnen af al volbracht waren. Voordat er maar een begin kwam aan deze wereld, de middelste dus bedoel ik, nee, in de tijd gerekend, vanzelfsprekend. Hè. Voordat er maar een begin kwam aan de wereld die nu is, was het oude, namelijk was het einde al daarvan al vastgesteld. Let wel, ik heb het niet over het begin en het einde van de schepping als zodanig, want daar kun je niet eens over praten, maar over het begin en het einde van de tegenwoordige wereld. Dat wel, uiteraard. Voordat het begin er eigenlijk was, was het einde al bepaald. En daarom staat er, die van de beginnen aan verkondigt het einde. Als af, maar dat is dus van de beginnen, die dingen die nog niet geschied zijn. En dat is uiteraard het einde. Dus die God die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Ik vind het nog altijd een fenomenale uitspraak. Waarbij de Heer raad gemaakt heeft. Raad is een term in verband met de wet, hè, met het recht. Dat is een juridische uitdrukking. De raad Gods. Er stond geloof ik een tekstverwijzing bij naar Hebreeën. Ja, zie je wel, Hebreeën 6 vers 17. En daar wordt gesproken over de raad Gods. Die door God ook bevestigd werd met een eed. Eigenlijk een dubbele eed. Maar u weet, een eed is eigenlijk altijd een dubbele eed. Maar God willende zijn raad bewijzen of zoiets is met een eed. Willende de onveranderlijkheid van zijn raad bewijzen of zoiets is met een eed daartussen gekomen. Ja, willende bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad is met een eed. Een eedzwering daartussen gekomen. Dat is een juridische aangelegenheid. Een eedzwering in verband met Christus die priester zou zijn in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, weet je wel. Als u dat toch voor u hebt, dan hebt u waarschijnlijk ook voor u Hebreeën 7, vers 21 of vers 20. Waar staat dat de oud-testamentische priesters zonder eedzwering priester zijn geworden. Maar van de nieuw-testamentische staat dat die zijn priester geworden met eedzwering. Doordien die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Raad Gods wordt dus vastgesteld met een eedzwering. Dat is een officiële aangelegenheid. En het blijkt dat die raad Gods dus van alles te maken heeft met de aanstelling van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als u dat toch voor u hebt, dan zit u een eentje verder terug. In hoofdstuk 6, vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder had, die meerder was, had te zweren, want er was geen God behalve hij, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Enzovoorts. Zodat we zien dat het eedzwering van God ook een dubbele eedzwering was. Eén in verband met Melchizedek en één in verband met het zaad van Abraham. Die Abraham die vermenigvuldigd zou worden. En dat is dus Isaac in de eerste plaats. Maar u weet hoe het zit. De zoon, uiteindelijke zoon van Abraham is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat het uiteindelijk toch één en dezelfde eedzwering is. En de raad Gods is dus een raad in verband met de komst van de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de andere term, de neutralere term voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus de middelaar van het nieuwe verbond, de verlosser dus. En daarover spreekt Jesaja. God is de God die zegt: mijn raad zal bestaan, en heeft er zelfs een eed bij gezworen, waarmee de onveranderlijkheid van zijn raad heeft vastgesteld. En de Heer zegt er dan achteraan in vers 10 van Jesaja 46, ik zal al mijn welbehagen doen. En als ik dan zou vragen, wat is dat welbehagen? Dan is het antwoord wel, hij zou de zoon van Abraham brengen, Isaac. Dat was de ene eedzwering. Of hij zal de hoge priester brengen naar de ordening van Melchizedek, en dat was de andere eedzwering. Maar helemaal in het algemeen, die raad Gods is immers de komst van Christus. Christus die zou komen door dood en opstanding. Vandaar dat we in de tekst, de bekende tekst denk ik, van Lucas 7 lezen, dat men de raad Gods aanvaardt, onderschrijft of hoe heet zoiets, hè? Gelooft of aanneemt door zich te laten dopen, terwijl men de raad Gods tegen zich verwerpt wanneer men zich niet laat dopen. Want dat is niet mijn verhaal, maar dat staat in Lucas 7. Hè? Die kent u toch hopelijk. Hè? Dus ik heb al vaker gezegd, dat is de enige tekst die ik weet waar direct zonder omwegen gezegd wordt wat de doop eigenlijk inhoudt, exact. Wat men ermee doet, waartoe het dient. Niet wat het betekent, want het betekent natuurlijk dood en opstanding. En daarin wordt uitgebeeld de dood en opstanding van Christus. En dat is de weg waarlangs God zijn zoon, zijn erfgenaam, zijn verlosser brengt in de wereld. Via dood en opstanding. Dat is dus de raad Gods. En daarom staat er ook in vers 30 van Lucas 7. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, door zich niet door Johannes te laten dopen. Van hem niet gedoopt zijn, staat er dan. Hetgeen betekent dat degene die zich wel lieten dopen, uit vers 29, daarmee de raad Gods aanvaarden. En daarmee de rechtvaardigheid Gods bevestigden. Zodat je ook hier ziet, via de begrip rechtvaardiging, wat er genoemd wordt, dat raad iets te maken heeft met het plegen van het recht. Een raadsman is eigenlijk ook gewoon een jurist, niet een adviseur. We hebben het woord verzwakt van jurist tot raadsman. En raadsman hebben we dus wat algemener uitgelegd te zeggen, ja, raadsman is een adviseur. Maar dat is niet waar. Een raadsman is iemand die het recht hanteert. Daarbij misschien adviseert, natuurlijk. Maar het is een rechtmatige aangelegenheid, een zaak van wet. God dus zegt, mijn raad en dus mijn wet, maar gewoon het algemeen mijn woord, zal bestaan. Dus ook een rechtvaardige zaak. God is ook inderdaad rechtvaardig. Dus mijn raad zal bestaan, oftewel, ik zal al mijn welbehagen doen, met de nadruk uiteraard op mijn raad en mijn welbehagen. Dat is die God namen die ook zei in hoofdstuk 45 en hoofdstuk eerder van Jesaja. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen, want ik zal al mijn welbehagen doen, is de gedachte. De Heer bepaalt zelf wat hij doet. Naar de raad van zijn wil, heet het weer ergens anders. Hè? Alle dingen doet naar de raad van zijn wil. Nou, en dan staat er dus wat hij dan zoal doet en wat er al tot zijn welbehagen hoort. Er staat in vers 11 die een roofvogel roept van het oosten. Een man mijns raads uit verre landen. Weer zo'n mooi parallelisme. Een roofvogel van het oosten. Het schijnt dat roofvogels altijd van het oosten komen. Althans in Palestina. Dat zal hier niet zo zijn. Ik geloof dat hier roofvogels komen uit het noorden dan wel uit het zuiden. Dat is de richting waarop zij overtrekken. In de winter krijgen we hier allemaal roofvogels uit Scandinavische landen. Hè, Noord-Europa. Kun je ook zien. Want er zitten nog steeds dezelfde buizerden. Denk je dat de meest voorkomende roofvogel is in Nederland? Dat moet wel. Je kunt ze overal zien. Maar in de winter zijn ze een stuk donkerder dan in de zomer. Dat komt niet omdat ze verkleuren zozeer, maar dat komt omdat de noordelijke soorten donkerder zijn dan de zuidelijke soorten. En in de winter hebben we de noordelijke soorten hier in Nederland. Hè. En die noordelijke buizerden zijn helemaal wat donkerder. Zeg maar zo. Bij het zwart af soms. Terwijl er zelfs hele witte bestaan. Dus het gaat helemaal tussen zwart en wit in. Is dat varieert. Nou goed, maar hier staat die een roofvogel roept van het oosten. Ik zeg dus in Palestina komen ze kennelijk uit het oosten. Daar weet ik verder niet van. Maar ik vind dat natuurlijk terug in Matthäus. Matthäus 24, waar ook een roofvogel komt van het oosten. Daar komt namelijk de verdrukking uit het oosten. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat het niet hetzelfde is wat hier in Jesaja genoemd wordt. Maar in Matthäus 24 staat vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, dan zullen de arenden vergaderd worden. Zodat er het een en ander uit het oosten komt. Dat is niet positief. Maar het komt wel degelijk van Babel ook hier hoor. In Matthäus 24. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar in ieder geval, er komt een roofvogel van het oosten. Wie die roofvogel is, dat is makkelijk genoeg. Dat is namelijk weer in de eerste plaats Kores. Het woord is echter niet roofvogel. Ze zouden het netter vertaald hebben met het echte goede Nederlandse woord wat ervoor bestaat. Maar misschien bestond het toen niet. Dat is stootvogel. Dat is een betere aanduiding. Een stootvogel is namelijk inderdaad wel een roofvogel, maar een die uit de hemel naar beneden suist op zijn prooi. Hij valt erop neer, hij stoot erop neer, heet dat, van bovenaf. Duikt naar beneden, zijn die vogels die eerst rondcirkelen, weet je wel, zonder een klap uit te voeren, heet dat. Een wiekslag, hè? Zo'n vleugelslag. Hè? Ze voeren geen klap uit, heet dat. Ze cirkelen rond. Als ze een prooi gevonden hebben, dan duiken ze erop. En zelfs de klap alleen al waarmee ze erop duiken, is al voldoende dikwijls om de prooi alleen al te verdoven. Buiten westen te slaan. Zo hard gaat dat, is de gedachte. En sommige vogels worden zelfs in gevangenschap gehouden, hè? Worden getemd. En worden dan geoefend om met nog grotere snelheid die prooi te vangen, hè. Ja, valken en zo. Maar alle stootvogels gebruiken ze daarvoor. Stootvogels dus. Want alle roofvogels zijn er geen stootvogels. Je hebt ook de uilen, dat zijn geen stootvogels. Die doen het anders. Die doen het wat rustiger aan. Maar het gaat om het is een woord wat hier gebruikt wordt voor het inderdaad neervallen op. Neerstoten dan op. Dus er komt een roofvogel, zo'n stootvogel dus, van het oosten. Het oosten is dus weer gewoon Babel, eigenlijk. En die heet dan een man mijns raads. Ik ben inderdaad een man die mijn raad zal uitvoeren. Want Gods raad was inderdaad dat na 70 jaar na de eerste verovering van Jeruzalem, weer toestemming zouden krijgen om terug te keren naar het land. 70 jaar later zou de precies vervuld was, zou de verlosser komen. En deze stootvogel van het oosten is dus de man mijns raads, Kores dus, uit verre landen, maar je weet waar het land dan ligt, hè? Het oosten, over de Eufraat, uit Babel. Maar neem niet weg dat daar overheen of daar doorheen gezien wordt op de uiteindelijke verlosser, namelijk Christus zelf, die inderdaad vanuit de hemel zal neerdalen op wat hem toekomt. Dat is de gedachte. Want echt, dat begrip roof, dat is zwaar overdreven, dat betekent het woord niet. Het is echt neervallen, ergens op, van bovenaf. Dat is dus helemaal niet negatief, het is een neutrale term, het is de beschrijving van de komst van Christus, eigenlijk uit de hemel naar de aarde, dat is de gedachte. De man mijns raads die uit de hemel zal nederdalen. Maar dat is een ander begrip. Daar gaat het over wijsheid, hoewel wijsheid en raad natuurlijk ook in Jesaja synoniemen zijn, hè? De gedachte is dan dat wijsheid altijd uit het oosten komt, maar de combinatie is wat moeilijk te leggen, omdat een paar versen verder, in het volgende hoofdstuk namelijk, moet ik even kijken, gesproken wordt over de specifieke wijsheid der Galdeeën. Dat is namelijk die van waarzeggerij en wichelarij enzovoorts. En het wordt wat moeilijk omdat juist in deze hoofdstukken die wijsheid van de Babyloniërs wordt afgewezen door de Heer. Dus het is wat lastig om de combinatie te maken. Maar laat ik dan een andere lijn volgen. Daar kom ik dan later ook nog wel op terug. Dat is deze, dat verstand en wijsheid in het algemeen gevonden werd ooit in Babel. En dat de wijsheid, de beschaving en hoe het allemaal heet, dat mag altijd uit Babel is gekomen. En zelfs als je zegt, maar Gods wijsheid is toch gevonden in Israël, dan zeg ik, maar waar komt Israël dan vandaan? Uit Babel, want dat staat hier. Uit de Babel, uit de ballingschap namelijk. Maar nog verder terug, uit Ur der Galdeeën, en dat is ook Babel, hè? Eentje zuidelijker dan de stad Babel, maar het hoort tot het gebied van Babel. En we lezen in de Bijbel zelfs over het verstand en dus de wijsheid ook van van Babel. Een wijsheid die aan Babel, die uit Babel zou verdwijnen, maar die in Babel weer zal terugkeren. Want de wijsheid der mensheid, der volkeren, de menselijke wijsheid, voor zover je dat zeggen mag, vindt zijn oorsprong in Babel en ook zijn eindpunt in Babel. Daarna wordt Babel verwoest. Maar dat is het volgende hoofdstuk hier, Jesaja 47. Maar terwijl ik erover sprak, dacht ik niet aan Jesaja 47, maar aan Openbaring 17, 18 en 19 en aan Daniel 4. Maar daar kom ik dan misschien nog wel even op straks, als ik zover kom tenminste. Maar inderdaad, raad komt in elk geval uit het oosten, wijsheid komt uit het oosten. En hier brengt God deze man uit het oosten als verlosser, met een kleine letter natuurlijk, Kores als verlosser over Israël. Een man mijns raads uit verre landen. Leuk hè, uit verre landen, is een uitdrukkelijke verwijzing overigens naar de heidenen, dat vind ik aardig. Want er blijkt dat de raad Gods over Israël volbracht wordt via de heidenen. Door een heidense koning, een koning buiten Israël. En dat is natuurlijk een van die dingen waar Israël zoveel moeite mee heeft. Maar ook in onze dagen is het zo dat de raad Gods over Israël komt via de heidenen. Ik bedoel uiteraard niet het oordeel. Ik bedoel dezelfde raad die hier genoemd wordt, namelijk die raad in verband met de raadsman, namelijk Christus zelf, de verlosser, die via de heidenen nu tot Israël komt. En zeker ook is dat zo in het verlengde van onze tijd, in de toekomst, wanneer de Heer met zijn gemeente zich bekend maakt aan Israël en dus uit de heidenen komt. Dat wisten ze al, want ze zeiden al, u bent een Samaritaan, zeiden ze tegen hem. Wat ik altijd een aardige vind, want dat was ook zo. Maar ze wisten alleen niet hoe. Is die te moeilijk? Ja? Nou, hij was een Samaritaan, want Samaria wordt beschouwd als heidense stad in elk geval. Als buiten Juda. En, maar bovendien, maar dan komt de achterdeur, hè? Samaria is de hoofdstad van 10 stammenrijk en is daarom een uitbeelding van de gemeente. En als de Heer straks als het hoofd van de gemeente verschijnt aan Israël, dan blijkt hij toch een Samaritaan te zijn. Zelfs de Samaritaan, de koning van het 10 stammenrijk, of zullen we zeggen het hoofd van de gemeente. Want dat is volstrekt hetzelfde. Nou, zo snel heb ik dat echt nog nooit verteld. Maar zo is dat. Uit verre landen dus. Uit de heidenen. En toch is het de Heer zelf. Dan staat er, ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen, ik heb geformeerd, ik zal het ook doen. Daar staat dus een keer of vier dat hij inderdaad zal doen wat hij gezegd heeft. Hoe onwaarschijnlijk het dan ook mag zijn, of lijken. Waarna staat, hoor naar mij, gij stijven van harte. Ze hebben namelijk een versteend hart. Steen, niet in de zin van een type van Christus, maar steen in de zin van hart. Daar valt zo moeilijk in te schrijven, en als er geschreven wordt, breekt het weer. Hè? Stenen harten worden genoemd in verband met de wet, waarin de Heer zijn woord eigenlijk dus toch niet kwijt kan. We hebben daarna gezegd dat hij hen vlezen harten zou geven onder het nieuwe verbond. Harten waarin wel Gods onderwijzing geschreven zou kunnen worden. Maar dat is een beeld van geloof uiteraard. Hè? Als er staat, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, dan betekent het gewoon, zij zullen geloven. Want met het hart, het binnenste, gelooft men. Maar goed, hier staat dus, gij stijven van harte. Dat wil zeggen dat ze niet willen geloven. Als er staat dat ze hardnekkig zijn, wil het betekenen dat ze hun nek niet buigen. Maar als er staat stijven van harte, wil zeggen dat ze geen ontvankelijk hart hebben. Hoort naar mij, gij stijven van harte. Kunnen zeggen, hoort naar mij, gij doven. Het is precies hetzelfde, want stijf van hart zijn is hetzelfde als dat men niet naar het woord wil luisteren. Gij die verre van de gerechtigheid zijt, maar die gerechtigheid is synoniem met de raad Gods uiteraard, hè. Het gaat inderdaad om het recht. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. En dan zegt de Heer, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En als je dan nou niet denkt aan Deuteronomium 30, dan ken je Deuteronomium 30 natuurlijk helemaal niet, hè. Want dat is bijna letterlijk geciteerd. Ik was er al iets eerder terechtgekomen. Via de uitdrukking, het ter harte nemen. Breng het weder in het hart. Maar deze is helemaal duidelijk. Namelijk, hoort naar mijn gestijven hart, die verre van de gerechtigheid zijt, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij waren ver, maar de Heer zou nabij komen. Zij konden niet tot de Heer komen, maar de Heer kwam naar hem, of zou naar hen komen. Dus ik breng mijn gerechtigheid erbij. Maar voor ik in Deuteronomium 30 kom, ben ik natuurlijk in Romeinen 3. Waar over het nabijbrengen van die gerechtigheid gesproken wordt. In Romeinen 3. Even zien hoe het er precies staat. Romeinen 3 vers 20, daar staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde, en er wordt dus gesproken over de wet en de onmogelijkheid daarvan om de mens tot God te brengen. Maar dan volgt vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En die tekst zou je dus moeten lezen naast Jesaja 46 vers 13, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Het is geopenbaard geworden tot allen en over allen die geloven. Niet alleen een Jood, maar ook een heiden. Dat is daarbij het verhaal. En dat is allemaal gebeurd tot betoning van Gods rechtvaardigheid enzovoort. Dat is vers 26. En ook dat hoort allemaal weer thuis in Jesaja 46, waar het gaat om die gerechtigheid Gods. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Uit de hemel naar de aarde, uiteraard. Maar er zit nog wat anders achter, want nabij brengen, dat kennen we ook uit bijvoorbeeld Efeze 2. Want dan gaat het om dat wat verre is nabijgebracht wordt. Dat kan zijn uit de hemel naar de aarde, maar het kan ook zijn van de heidenen naar Israël. En dan kun je natuurlijk nog vragen, wat is hier bedoeld? Maar het antwoord is gewoon, dat maakt niet uit. Want uit de hemel komt het eerst bij de heidenen en via de heidenen bij Israël. En dus komt het van verre. Ongeacht of het verticaal of horizontaal is. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Dat zou komen door Kores vanuit de heidenen dus, uit Babel. Of het zou komen van Christus, maar dan komt er inderdaad via de heidenen tot Israël. En als in de toekomst Israël tot geloof komt, dan is het ook via de heidenen, dat wil zeggen via het buitenland. En zelfs ook uit het oosten enzovoort, want de Heer zelf zal dan aan Israël verschijnen. Maar buiten Jeruzalem, zoals bekend, in de woestijn en bovendien in samenhang met de gemeente uit de heidenen. Dus ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen en mijn heil zal niet vertoeven. Want wat eerst gerechtigheid heet, heet daarna heil. Maar je kunt het nog anders zeggen, want gerechtigheid en heil kan ook alle twee beschouwd worden. Dat is de aanduiding van Christus zelf. Die is namelijk gerechtigheid en die is het heil. Hij heet trouwens ook zo, hè? Jezus, Joshua, betekende het heil van Jehovah. Dus ik breng mijn gerechtigheid erbij, zij zal niet verre wezen. En die term zij zal niet verre wezen, kan je natuurlijk uitleggen als het komt. Het is niet onder de heiden, maar het komt toch tot Israël. Maar je zou de term moeten lezen inderdaad in verband met Deuteronomium 30, waar we al even waren. Want daar staat, even zien. Daar staat in vers 11, van Deuteronomium 30. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet in de hemel, zodat verre, dat kan zijn de hemel. Maar er staat, het is niet verre, dus is niet in de hemel. Ver kan zelfs zijn ook op gene zijde der zee, dat is vers 13. Het kan zijn in de hemel, maar verre kan ook zijn op de andere kant van de zee. En dan staat er, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde de zee, dat je het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Maar het aardige is dat als we praten over de zee, dan hebben we het over onder de heidenen. Want de zee is een beeld van de heidenen. Dus dan komt het uit de hemel of uit de heidenen. Er is echter nog een andere verklaring van die kwestie van de zee. Want die wordt namelijk gegeven in Romeinen 10, waar dit schriftgedeelte wordt aangehaald. En dan blijkt de overzijde van de zee de onderzijde van de zee te zijn. Dat is ook de andere kant van de zee. Maar niet horizontaal, maar verticaal. De andere kant is dan de onderkant, in plaats van de overkant. En dan wordt het dus beschouwd als de dood. Zo van, het komt niet uit de hemel en het komt niet uit het dodenrijk. Nou ja, dat staat er niet. Er staat, men hoeft het niet uit de hemel te halen. Men hoeft het niet uit het dodenrijk te halen. Maar de andere is ook, men hoeft het niet te halen vanuit de heidenen. Er zijn dus drie verklaringen van deze twee uitspraken. Maar er staat, je haalt het daar niet. Men hoeft het daar niet te halen. Want, vers 14, want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Zie, het is niet verre, zegt vers 11. En vers 14 zegt, het is zeer nabij. Het is namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. En het wordt herhaald in vers 19. Ik neem u tegen uw lieden tot getuige in de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kies dan het leven opdat gij leeft, gij en uw zaad. En dat is het dan. Men zou het gewoon moeten kiezen. Maar dat moet men wel doen, uiteraard. Men moet niet alleen weten dat men het leven moet kiezen, men moet ook daadwerkelijk het leven kiezen. Het betekent dan dat de rechtvaardigheid Gods, of het woord Gods, of het evangelie, of hoe het maar heten mag, of is het gewoon Christus zelf, want dit woord uit Deuteronomium 30 kun je natuurlijk ook lezen als, dat is Christus zelf, hè. Die hoef je niet uit de hemel te halen, ook niet uit de dood, ook niet vanuit de heidenen, hoewel hij bij alle drie vandaan komt. Hij komt uit de hemel, hij komt uit het dodenrijk, hij komt uit de heidenen, van over de zee dus. Maar men hoeft hem niet te halen, hij komt zelf namelijk. Hij komt zelf tot zijn volk. En daarom, dat is wat er staat in Jesaja 46, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verder wezen. Mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion en aan Israël, maar het is Sion, mijn heerlijkheid. Er zit een merkwaardige uitspraak bij van mijn heil zal niet vertoeven. Terwijl wij leren, aan de andere kant, dat het heil wel vertoeft. Vertragen is dat dan, hè? Uitblijven. Maar het aardige is natuurlijk dat waar het heil voor Israël als volk, maar ik moet eigenlijk zeggen, voor de Joden als volk uitblijft, daar is het heil wel degelijk gekomen, vertoeft namelijk niet. Het is terechtgekomen bij wat dan de gemeente heet in onze dagen. Maar als ik toch volhoud, niet Joden, maar Israël, namelijk het heil zou voor Israël niet vertoeven, dan moet ik vaststellen dat het heil voor Israël dan toch niet bij de Joden terecht is gekomen. Maar als het heil dan toch voor Israël niet vertoeft, waar is het dan terecht gekomen? Ja, de gemeente, ja, maar dat bedoelde ik niet hoor. Maar het klopt wel. Maar dat bedoelde ik niet. Nee, als het wel aan Israël gegeven wordt, maar niet aan de Joden. Nou jongens, kom op, wakker worden. Ephraim, de 10 stammen. Jawel. Samaria, niet bij Jeruzalem, maar wel aan Israël. Waar komt het dan terecht? Is Samaria. Toch? Ja, dat zit hier achter hoor. Ja. Het ligt niet aan de oppervlakte, het drijft er niet op. Maar er staat op mijn heil zal niet vertoeven, terwijl we allemaal weten dat het koninkrijk niet komt en dat er wel degelijk van uitstel gesproken wordt in de Bijbel enzovoorts. Maar alleen in verband met het Jodendom. Als je dat nou letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk, en dat zouden we eigenlijk altijd doen, eerst, hè, in ieder geval eerst zo letterlijk mogelijk nemen, dan zou je moeten zeggen, dan zou het toch bij de 10 stammen terecht moeten komen. En zo is het dus ook wel, hè. Al blijft dat de best bewaarde verborgenheid van het Nieuwe Testament, denk ik wel eens. Of van de Bijbel in het algemeen. Ja, natuurlijk, ja. Ja, het blijft ook een verborgenheid, want te bewijzen valt het helemaal niet. Niet echt, niet volgens de normale wetten der logica, zal ik maar zeggen. En zo is het nou helemaal met verborgenheden, hè. En anders lezen Israël gewoon overdrachtelijk ineens. Maar het is een beetje raar om ineens overdrachtelijk over Israël te lezen. Want als het gaat over een letterlijk Israël zal het heil wel vertoeven. Ja, niet meer als eenmaal die uiteindelijke verlosser komt. Maar we lezen juist over Kores. En dan staat er mijn heil zal niet vertoeven. En we weten heel goed dat bij Kores toch het definitieve heil niet gekomen is. En toen later de echte Kores kwam, de Heer Jezus. Toen kwam ook het definitieve heil niet tot het toenmalige volk Israël. Dat was dan het Joodse volk uiteraard. Dat kwam er niet. We leren juist dat het wel vertoeft. En dat het zelfs 2 dagen zou duren. Van 1000 jaar. En dat pas op de 3e dag daarna het heil zou gegeven worden aan Israël. En dat is nu nog toekomst. De Heer vertraagt de belofte niet, zegt Petrus. Nee, maar de Heer is wel langmoedig. Het is hetzelfde. Je hebt alleen een vriendelijke manier van zeggen. En het werd een ander licht op de zaak. Maar het verschijnsel zelf is hetzelfde. Namelijk dat er vertoefd wordt. Dat is een oponthoud. Precies als toen Daniel tot de Heer bad. En pas na 3 weken verscheen de engel. Die zei, ja sorry, ik werd wat opgehouden. Toeving in verband met het komen van het koninkrijk, dacht dat een duidelijke zaak was. En toch staat hier, is al niet vertoeven. Dat betekent dat op het moment dat de Heer komt, ook daadwerkelijk verlossing en rechtvaardigheid en de raad Gods vervuld zal worden. Nou, dat is maar de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. De Heer zal dus heil geven in Sion en zal zijn heerlijkheid aan Israël openbaren. Ligt de hond er nou weer niet op of wat is het dan toch? Rare dingen soms. Nou, er staat dan in vers 47, in verband met deze verlossing, dat er gesproken wordt over de ondergang van Babel. Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel. Jonkvrouw betekent gewoon een jonge vrouw hoor, verder niks. Niks positief, niks negatiefs. Maar daal af en zit in het stof. Dat is een vernedering uiteraard. Hè. Afdalen is vanzelfsprekend de vernedering. En in de stof zitten is nooit zo best, want het komt overeen met de positie van de. Ja, van de dood. Dat is ook zo, ja. Ik bedoel het te zeggen van de slang. Ik bedoel ik natuurlijk die slang uit Genesis, weet je wel. Die slang. Inderdaad. Daal af en zit in een stof. Inderdaad. Het gaat over Babel. Er staat geen jonkvrouw, dochter van Babel. Maar het is uiteraard Babel. Zit op de aarde. En inderdaad, men is uit de stof en keert tot stof weder, of men is uit de aarde en keert tot de aarde weder. Dus zit in de stof, gij jonkvrouw dochter van Babel, en zit op de aarde. Er is geen troon meer, staat erachter. Ja, dat zal dan wel, want dan moet de troon weggenomen zijn. Hè? Er is geen troon. Gij dochter der Galdeën. Maar dat is hetzelfde natuurlijk, want Babel is Babel der Galdeën. Want de mensen die eromheen woonden, dat heette dan de Galdeën, hè? Net als Ur der Galdeën. Want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. Zodat u maar weer ziet dat dat tedere niet al te positief opgevat moet worden. Het heeft namelijk de betekenis van de wellustige. De ontvankelijke betekent dat feitelijk natuurlijk. Teder is zacht en zacht is ontvankelijk. En hier wordt het, nou dat is niet negatief op zich natuurlijk, maar in verband met Babel wordt het wel negatief uitgelegd. Dat staat er, dat is misschien uit het gedeelte zelf niet zo heel direct te verstaan, maar wel wanneer we dit hoofdstuk leggen naast Openbaring 17. Daar komen we onvermijdelijk terecht, want het gaat over precies dezelfde dingen. En daar heet Babel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ze heet daar ook gewoon de hoer. Nou, dat is dus waarover hier gesproken wordt. Gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. Dat wil zeggen, er komt een eind aan die hoererij. Waarna dan enige uitspraken volgen die wat toelichting nodig hebben. Er staat namelijk, neem de molen en maal meel. Het is niet de molen van de werphengel dus. Neem de molen, hoe moet je met een molen? Ja. En maal meel. Neem de molen en maal meel. Ontdek uw vlechten Dat wil zeggen dat het hoofddeksel afgaat, zodat de lange haren getoond worden. Ontbloot de enkelen, ontdek de schenkelen. En schenkelen is meer dan enkelen, dat kun je zien aan het aantal letters natuurlijk, hè. Dus bij de enkelen zijn het enkel de enkels. En bij de schenkelen, dan schenkt zij ons ook een blik op haar knietjes. Of zoiets. Nee, die niet. Knieën. Goed, ja. Kortom, hier is sprake van vers 3. Het staat er gewoon bij hoor. Uw schaamte zal ontdekt worden. De bedekking wordt weggenomen, ze wordt te schande gemaakt. Vernederd, zo zijn we rond. Daal af, zit in het stof. Dat is een vernedering van Babel. Pas je dat letterlijk op de stad doet, betekent het dat Babel met de grond gelijk gemaakt zal worden. Dan zit het ook in stof. Dat hangt samen met de komst van Kores. Alleen moet ik meteen waarschuwen. Kores is namelijk Kores de pers. De koning van Babel wel, natuurlijk. Jawel. Maar Kores werd koning van Babel door de verwoesting. Door de verovering van Babel. De verovering van Babel in die nacht dat Belshazzar gedood werd. De nacht van Daniel 5. De nacht van het schrift op de muur. Maar Babel werd toen niet verwoest. Maar alleen veroverd. Het zou nog jaren duren voordat Babel vernederd zou worden. En de koninklijke waardigheid zou verliezen. Nog tientallen jaren zou dat duren. Maar er is dus een verband tussen de val van Babel en de komst van Kores. Maar nogmaals, Kores heeft de stad niet verwoest in het verleden. Maar er is een samenhang tussen. De stad wordt wel veroverd. In de toekomst, als de echte Kores komt, dan zal die, na verloop van tijd althans, ook inderdaad Babel verwoesten. Dat wil zeggen, Babel wordt inderdaad aan Christus onderworpen. En zal dan met de grond gelijk gemaakt worden. Babel zal te schande gemaakt worden. Dat betekent gewoon dat wat Babel hier voorgesteld wordt als de jonkvrouw, de begerenswaardige, uiteraard. Maar dat zal het niet langer zijn, integendeel. Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden. Geen uiteraard hetzelfde is. Ik zal wraak nemen en ik zal op u niet aanvallen als een mens. Er staat, ik zal niet aanvallen een mens. En de vertalers hebben ervan gemaakt, ik zal op u niet aanvallen als een mens. Ik geloof dat dat inderdaad de betekenis is. Ik denk dat ze gelijk hebben, de vertalers. Maar er staat gewoon, ik zal niet aanvallen een mens. De gedachte is gewoon dat Babel ooit zal worden aangevallen niet door mensen, of door een mens, maar door God zelf. Die overigens wel mens is. Via de Heer Jezus Christus. Maar die als de Zoon van God een oordeel zal brengen over Babel. Dat wil zeggen dat Babel ook niet op de normale, gebruikelijke wijze veroverd zal worden. Maar het zal veroverd worden of verwoest worden. Inderdaad, laten we zeggen, zoals Sodom en Gomorra. Namelijk door vuur uit de hemel. Of waren het grote hagelstenen. Nou ja, zoiets in elk geval, hè. Waarna Israël spreekt in vers 4 en zegt, onze verlosters naam, oftewel de naam van onze verlosser, is Jehovah Zeboot, comma, de heilige Israëls. En er wordt ineens gesproken over de verlosser, de los, Goel, hè? De verlosser, degene die vrij koopt. Maar dus is wel vertaald met verlosser. Maar u weet waarschijnlijk, het woord Goel wordt ook wel vertaald met de wreker. En dat is het hier uiteraard ook. Natuurlijk is het de losser, maar hij doet ook wraak. Dat is net zo goed de taak van de Goel. Dus de wraak, de naam van onze wreker, die onze verlosser is, is Heer der Heerscharen. Hij doet namelijk wraak aan Babel en daarmee aan de volkeren. En hij verlost, het is dezelfde functie, hij verlost Israël. En die losser heet Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. De Heer der Menigte, dat wil zeggen, de term betekent de God van alle heidenen, van alle volkeren. Want er is er maar één. Hij is dus niet alleen de heilige Israëls, dat staat er pas in tweede instantie. Hij is in breedste verband de Heere der Heerscharen. Maar hij is, als Heere der Heerscharen, meer speciaal de heilige van Israël. En daarom doet hij wraak ten behoeve van Israël. En deze wreker zegt dan weer, want het is de Heer zelf die verder spreekt, zit stilzwijgende en ga in de duisternis, gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genoemd worden koningin der koninkrijken. Koningin der koninkrijken. Dat is gewoon de hoofdstad. Stad is meestal vrouwelijk, hè? Een vrouw, een jongvrouw, dat is Sion. Of de dochter van Jeruzalem. En de koningin der koninkrijken is gewoon de vrouw, de hoer, die zit op vele wateren uit Openbaring 17. Want vele wateren, dat zijn de koninkrijken, zijn volkenscharen, natie en tongen, staat er allemaal bij hoor in Openbaring 17. En de vrouw die erop zit, is degene die over die volkeren regeert. En dat is dus verborgenheid, het grote Babylon. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. De koningin der koninkrijk is gewoon de hoofdstad van alle volkeren. De hoofdstad van het ook nu nog toekomstige wereldrijk. Maar er staat zit stilzwijgende en hou je mond dus, hè? Stil en hou je mond. Want Babel heeft veel te zeggen. Maar het moet ermee ophouden. Dat ik vele namen van godslastering, weet je wel. Dat staat allemaal ook in Openbaring. Heeft het te maken met grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Maar hier staat er, kop dicht. Zit stilzwijgende. Ja, het is gewoon netjes vertaald in de Statenvertaling. Zit stilzwijgende. Kop dicht en ga zitten. En zitten is de positie van vernedering dikwijls, hè. Dat is niet bij alle volkeren zo. Er zijn wat van verschillende gebruiken, maar het is wel zo. In Nederland moet je opstaan als je met iemand praat. Zeker als je tegen een meerdere praat. Er zijn heel wat landen waar je precies het tegenovergestelde geacht wordt te doen. Eerst te gaan zitten voordat je tegen je meerdere praat. Omdat zitten dan de positie is van onderwerping aan. Ja. Nou goed, dat is maar een kwestie van cultuur natuurlijk. Maar zit stilzwijgende, dat het betekent een positie van vernedering, hier blijkt uit vers 1. Daal af en zit in de stof. Naar beneden dus. Zit stilzwijgende en ga in de duisternis in plaats van in het licht. Want het was natuurlijk altijd het licht der volkeren geweest. Hè? Licht is woord en wet enzovoorts. Maar het gaat nou de duisternis in. Komt trouwens overeen met de positie van de dood uiteraard. Hè? Babel zal niks meer te zeggen hebben, niks meer mogen zeggen. Babel sterft. En wel definitief. Ga in de duisternis, gij dochter der Galdeeën. En het heet niet voor niks nu dochter der Galdeeën. Net als in vers 1. De Galdeeën is niet alleen maar het volk wat daar woont, maar het is ook de naam van de wijzen. De Galdeeën is eigenlijk synoniem met magiërs. De magiërs. Ik moet wel zeggen, niet alle Galdeeën waren magiërs, maar de officiële, de magiërs, waren wel degelijk Galdeeën. Vandaar dat Galdeeën ook synoniem is met sterrenwichelarij en hoe al die dingen maar heten mogen. Hè?